Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, het derde en het zesde vers, Psalm 119, vers 3 en vers 6. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En het zesde vers, ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Het derde en het zesde van Psalm 119. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met het woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 143, tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. En daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God. En deze avond is de schriftlezing uit het evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Johannes 16, 1 tot en met 15 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs. Na het zingen van Psalm 143, vers 10. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uren komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, en gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking op deze avond is uit het gedeelte wat u zojuist gelezen is. Johannes 16, bekende verzen. Namelijk de versen 8 tot en met 11 van dit hoofdstuk. Waar het gaat over de komst van de trooster of de Heilige Geest. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Opnieuw mogen wij samen zijn in uw huis, Heere, op deze zondag. En opnieuw is dat een voorrecht wat u ons geeft. Laat ook dat in ons hart mogen leven. En uw samen zijn om uw woord te openen. En samen de boodschap van uw woord te overdenken. Nu u vanuit uw woord tot ons spreekt. Woorden van waarheid. Woorden van gezag. En woorden van wijsheid. Bidden we of u ons in het luisteren en in het spreken zegenen wilt. We hebben het nodig. Want uw woord zegt van ons allemaal, en daar is geen onderscheid. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder u kunnen we niet leven. Maar kunnen we zeker niet luisteren naar uw woord of uw woord verstaan. Zonder u, uw woorden niet vertolken en verkondigen. In alle dingen zijn we diep van u afhankelijk. En daarbij komt dat wanneer wij smeken om die kracht en om die werking van uw geest, die u aan uw woord wilt verbinden, dat wij nergens rechten op kunnen laten gelden. We staan of zitten voor u, hier in dit kerkgebouw als mensen, als zondaren, die moeten zeggen, en laat dat ook de eerlijke belijdenis van ons hart mogen zijn, dat als u naar ons ziet, u geen gerechtigheid ontdekt bij ons, zoals we zijn. Heren, we belijden het voor u. Bij ons is de gerechtigheid niet. Bij ons is de zonde. Bij ons zijn overtredingen. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar we smeken, wil u bij uw grondeloze barmhartigheid op ons neerzien in hem, wiens woorden we uit het oude evangelie gelezen hebben. Die spreekt ook nu nog, zoveel eeuwen nadat dat woord te boek gesteld is, van troost en van leiding en van onderwijs. Heere, zegen het onderwijs van uw eigen woorden aan ons hart. Heel in het bijzonder, als wij vanavond nadenken over de advocaat die van de hemel gezonden is om de zaak van Christus te bepleiten, om de wereld te overtuigen. In dat grote geding, heren, van de geest die de wereld zoekt te overtuigen van de dingen die tot de eeuwige vrede dienen, hebt u heel in het bijzonder de woorden toevertrouwd aan uw gemeente. En wil u daar bijzonder getuigen en overtuigen. O, laat het ook vanavond zo mogen zijn dat wij overtuigd mogen worden. Overtuigd van de armoede van het leven zonder en buiten u. Overtuigd van de noodzakelijkheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Van zijn liefde, van zijn genade. En van alles wat in hem te vinden is. Overtuigd van de doorwerking van de geest ook daarin. Dat uiteindelijk het koninkrijk van u en in het leven van uw kinderen en in deze wereld en straks tot in eeuwigheid zal komen. En daaraan ontlenen we de vrijmoedigheid hier om te bidden of u zo ook midden in deze wereld aan de kerk wilt gedenken. We dragen de gemeente opnieuw aan u op. Werk hier met uw geest en met uw woord, Heere. En wil u geven dat velen tot bekering mogen komen. Dat degenen die van verre staan nabijgebracht worden. Dat uw kinderen onderwijs ontvangen vanuit uw woord. Zegen onze vriend en broeder dominee den Butter. Wil u hem met uw geest en met het licht van uw woord steeds voorgaan. We danken u dat zijn krachten steeds meer mogen worden. Dat het goed mag gaan. Zegen u hem en zijn vrouw ook verder. Zegen de broeders van de kerkenraad. Heere, wil u ook daar wonen. Met de werkingen van uw geest. De geest van de wijsheid en van verstand. De geest van liefde en de geest van geduld. Geef alles wat nodig is. Wil u aan heel de gemeente denken. Wil u ieder persoonlijk. Van de kleinste en de jongste af tot de oudste toe. En opzoeken en gedenken in uw gunst. We willen uw naam ook vanavond heel bijzonder dankzeggen, Heere, voor bijzondere redenen die er kunnen zijn om uw naam te danken, ook openlijk in uw huis. Zuster Van Eck mocht deze week uitslagen horen die verblijdend waren. En er is alle reden om daar openlijk uw naam voor te danken, ook na alle zorgen die er voor haar, haar man en allen die rondom hun staan zijn geweest in de periode die voorbij was. Dit is van u. Laat ook dat in haar hart, het hart van haar man mogen leven. En wil u ook verder zorgen. Met betrekking tot de gezondheid en alle dingen die daarbij horen. Maar ook met uw genadige nabijheid. We bidden u voor de kerken, Heere. Wees u met onze kerken. Bouw uw koninkrijk. En breek de invloeden en de krachten en de machten van de duisternis, die ook ons kerkelijk leven niet onberoerd laten af. Zegen u alle kerkelijke werk. Wees u met de dienst in evangelisatiewerk, zendingswerk en in de verkondiging van het oude woord aan het volk van Israël. Laat al dat werk in u, de Heere, niet te vergeefs zijn. En wil u uw goddelijke zegen eraan hechten. Wees u, o eeuwige God, ook met al het werk van kerkelijke vergaderingen en deputaatschappen. Laat ook het werk aan onze universiteit door u gezegend worden. Wees u met allen die daar studeren. En ook allen die daar op een andere wijze een taak hebben gekregen. Heere, wil u het gebruiken. En laat de geest die gekomen is, ook allen die in Apeldoorn werken en studeren, mogen leiden. Zegen ons land en ons volk. Wil u geven, Heere, dat bij alle dingen die verdriet doen, wanneer we de dingen vanuit uw woord willen bezien, alle dingen die zorg geven, juist ook binnen de kerken en heel in het bijzonder hen die bidden leerden, uit mogen drijven tot u, de levende God. En wil u geven, Heere, dat er ook in de brede lagen van de samenleving een wederkeer mag zijn tot u. de overheid, allen die hoge en belangrijke en verantwoordelijke functies hebben. En bewaar ons land en volk bij uw woord. Doe ons terugkeren tot uw woord. En wil u geven dat zelfs tot in de samenleving toe het merkbaar mag worden dat uw geest nog zoekt te overtuigen. Mensen onder de band van het woord wil brengen. Heren, laat er juist tegen die achtergrond een opleving, een revival, een terugkeer mogen komen tot u, de levende God. En wil u daartoe ook binnen de kerken in Nederland werken, waar zoveel verwarring is en zoveel verbrokkeling is. O Heere, vergeef de kerkelijke zonde en de kerkelijke schuld en wil u met woord en geest werken, vernederend, maar ook onderwijzend en vertroostend. Doe dat ook in deze avond. Zegen uw woord. Open onze lippen en geef dat we mogen horen wat u door de geest tot de gemeente zegt. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En wij zingen uit Psalm 116. De versen 2, 3 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Het derde vers, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En het vijfde, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Dat zijn de versen 2, 3 en 5 van Psalm 116. het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 89, 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Dat is het 7e vers van Psalm 89. Geliefde gemeente, wist u dat de Heere Jezus Christus hier op aarde een advocaat heeft? Advocaat, zegt u? Wie is dat dan? De jongen zegt misschien, nou, misschien wel de hele belangrijke figuren uit de kerkgeschiedenis. Paulus. Of een van de reformatoren, zeg Calvijn. Nou, ik zal niet ontkennen dat in zekere zin die groten uit de dienstknechten van God uit het verleden verdedigers geweest zijn van de naam en de zaak van de Heere Jezus Christus. Maar ze waren niet in eigenlijke zin zijn advocaten. Nou zegt iemand, ik weet het, de kerk. De kerk met een hoofdletter. De levende kerk. Ja, dat is ook niet helemaal onwaar. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de kerk soms schromelijk tekortschiet in de verdediging van de eer van haar koning hier op aarde. Maar ze is wel geroepen om voor de eer en de zaak van koning Jezus op te komen. Toch? Nee, ook dat niet in eigenlijke zin. Weet u wie hij is? Dat is de Heilige Geest. En zo heeft de Heere Jezus Christus de komst van de Heilige Geest al voor zijn lijden en sterven in de volle zin van het woord aangekondigd. Als ik weggegaan zal zijn, dan zal ik een advocaat naar deze wereld zenden. En als er dan niemand is op deze wereld die het voor mij en voor mijn zaak opneemt, dan zal de Geest het zijn die in het grote rechtsgeding wat er bestaat tussen hemel en aarde het voor mij zal opnemen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. We willen er met Gods hulp vanavond bij stilstaan, gemeente. De Heilige Geest. De advocaat in de wereld. En we letten op drie dingen. Heel eenvoudig. Zo terug te vinden in de tekst. Hij overtuigt van zonde. Hij overtuigt van gerechtigheid. En hij overtuigt van oordeel. De Heilige Geest. De advocaat in deze wereld. Hij overtuigt van zonde. Van gerechtigheid. En van oordeel. U voelt het wel aan dat deze tekst in zekere zin de keerzijde is van de tekst van deze morgen. Toen ging het over Christus als de advocaat in de hemel vanuit de brief van Johannes. Kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een advocaat in de hemel bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Maar de Heer Jezus had al eerder gesproken over een advocaat. Wanneer? Toen hij nog voor het grote lijden stond. Eigenlijk vlak voor het grote lijden stond. De situatie in dit hoofdstuk in het Johannesevangelie is deze. Dat de Heer Jezus gereed staat om met zijn discipelen de weg te gaan naar Gethsemane. Hij is dus in de avondmaalzaal. En terwijl alle andere evangelisten daar breedvoerig spreken over wat de Heere Jezus gedaan heeft tijdens de viering van het Pascha en hoe hij het avondmaal heeft ingesteld, vindt u dat bij Johannes zo niet. In plaats daarvan vindt u in de hoofdstukken 13 tot en met 17 een uitvoerige beschrijving wat de Heere Jezus in die avondmaalzaal tegen zijn discipelen gezegd heeft. De gesprekken en de gebeden tijdens de Pascha-viering die overgegaan is in de avondmaalsbediening. En dan is een van de thema's die in die gesprekken, zoals Johannes die beschrijft, voorkomen dit. Dat de Heere Jezus gaat spreken over zijn naderende afscheid. We hebben het samen gelezen. Ik ga heen tot de Vader. Het is u nut dat ik heen ga. Ik ga heen en gij zult mij niet meer zien. En dan moet u niet vergeten dat dat in de woorden van het evangelie naar Johannes een dubbele betekenis heeft. Het heengaan van de Heere Jezus, dat betekent allereerst zijn heengaan naar de hof en naar Golgotha om daar te lijden en daar te sterven. Zijn heengaan in de zin van zijn sterven aan het vloekhout. Maar er zit ook die andere gedachte achter. Dat hij heen gaat naar de Vader. Straks als hij is opgestaan. En als de 40 dagen van zijn verwijlen bij zijn kerk hier op aarde voorbij zijn. Dan gaat hij als de verheerlijkte Christus voorgoed naar de Vader. En telkens spreekt dat allebei mee. Heen gaan in de zin van sterven. Heen gaan in de zin van de hemelvaart. En dan voelt u wel aan, dan gaat de Heere Jezus uitleggen dat dat nou nodig is. Niet alleen zijn sterven, dat is nodig. Maar ook de hemelvaart is nodig. En in de verse van onze tekst ligt daar als het ware de uitgestoken vinger bij. Die hemelvaart, dat afscheid straks na mijn sterven en opstanding, waarin u mij niet meer zult zien, dat is ook zo nodig. Want als dat niet zou gebeuren, als ik niet ten hemel zou varen en niet zou ingaan in het hemelse heiligdom, ja, dan zou ik de trooster niet kunnen zenden. En dan staat daar weer dat woord, wat in de Bijbel zo verschillend wordt vertaald. De parakleet. Letterlijk vertaald vanuit het Grieks in het Latijn, advocatus, ons woord advocaat, de erbij geroepene, de verdediger in de rechtszaak. Maar ook hij die vermaant, maar ook hij die vertroost. En vandaar die verschillende vertalingen. Advocaat, vermaner, vertrooster. Dat geeft iets aan, gemeente, van het feit dat de Heilige Geest vele ambten heeft. Ja, ten diepste één ambt. Maar dat hij zoveel verschillende werken doet. En daarom ben je, als je de Bijbel naspeurt over wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet, ook niet zo gauw klaar. Maar één ding is duidelijk. Zo heeft de Heere Jezus Christus zelf, terwijl hij stond in het aangezicht van de dood, over de Heilige Geest gesproken, als de parakleet, de advocaat. Zo zou de Geest in de wereld komen. Ja, dan is een hele belangrijke vraag, een vraag trouwens, waar al heel wat eeuwen over nagedacht is. Advocaat van wie? Want u weet wel, dat roept het beeld advocaat op. Een advocaat is altijd een advocaat namens iemand. Denk maar aan een rechtszaak in onze eigen tijd. Zo'n advocaat vertegenwoordigt iemand. Het kan zelfs zo zijn voor de rechtbank dat degene die beschuldigd is, of degene die de rechtszaak heeft aangespannen en zich door een advocaat laat verdedigen, er zelf helemaal niet is. Hij laat zich vertegenwoordigen door de man die hij erbij geroepen heeft, advocaat. En dat is een gedachte die u vast moet houden om de beeldende woorden van de tekst te begrijpen. De Heilige Geest vertegenwoordigt Christus. Dat is het allereerste. Hij komt namens Christus. En als hij hier op aarde wordt uitgestort, dan zoekt hij de zaak van Christus te dienen. En de eer van Christus te verheerlijken. En het koninkrijk van Christus te vestigen. Dat is de diepste betekenis van die prachtige woorden uit dit hoofdstuk. Die zal mij verheerlijken. Hij eert de naam van koning Jezus. Hij vestigt het koninkrijk van hem die in de hemel is. En dan geeft de Heere Jezus aan hoe de Heilige Geest dat met name doet. En dat wordt eigenlijk in een soort samenvattende zin in onze tekst gezegd. Als die geest komt om mij te verdedigen als de grote advocaat midden in deze gevallen wereld, midden in deze wereld die aan het oordeel en aan de vloek is onderworpen, dan zal hij die wereld gaan overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Ja, laten we meteen maar een misverstand wegnemen. Deze woorden worden nogal eens aangehaald, zo op de klank af. Vooral als het gaat over bijvoorbeeld de prediking van het woord. En als iemand dan in de hitte van een discussie wil zeggen dat de prediking van het woord ontdekkend moet zijn, en dat moet de prediking zijn, laat daar geen twijfel over bestaan, dan zeggen ze, ja, maar het gaat erom dat de wereld overtuigd moet worden van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan krijg je soms de indruk dat al die drie woorden precies hetzelfde betekenen. Dat gaat allemaal over het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Zo leeft het soms bij de mensen, misschien ook wel bij iemand hier. Maar dan bent u te snel met de tekst klaar en hebt u niet genoeg gelezen. Want het gaat, ja zeker ook over dat ontdekkende werk, maar over veel meer. Luistert u maar. Het allereerste is, als die geest komt om Christus te eren en het koninkrijk van Christus hier op aarde te vestigen, dan gaat hij de wereld overtuigen van zonde. Dat staat wel als eerste genoemd. En als u dan de uitleg van de Heere Jezus daar meteen maar bij betrekt, dan wordt die wereld overtuigd van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat zegt dus iets over de wereld. De wereld is in de Bijbel de wereld die uit zichzelf niet gelooft. Die Christus niet erkent. Dat is de kracht van de zonde. Dat is ook het gevolg van de zonde. Wij leven in een gevallen wereld. En het is alsof de Heere Jezus hier in de uiterste toespitsing zegt, dat is nu het gevolg van de zonde. En van de doorwerkende kracht van de zonde, dat zij in mij niet geloven. Alleen weet u wat zo erg is? De wereld weet niet dat ze niet gelovig is. Of ik moet het duidelijker zeggen. De wereld weet niet dat zij niet in Christus gelooft. Want een van de ergste gevolgen van de zonde en dus ook van het ongeloof is geestelijke verblinding. Dat je ogen geestelijk gesproken dicht zitten voor God en ook voor de werkelijkheid van je eigen leven. Nee, ik zeg niet dat er in de wereld geen godsdienstigheid is. Geen religiositeit. Oude afgodendiensten, wereldgodsdiensten en ook hele moderne eigentijdse vormen van ja, wat is het eigenlijk? Een soort wollige religie die er is vandaag bij heel veel mensen. Maar al dat soort vormen van religie, oud of nieuw, kunnen de stand van zaken die de Heere Jezus Christus hier aan de orde stelt niet verhullen. Dat de wereld God niet kent en Christus niet kent. Blind dat ze in hem niet geloven. En nou gaat het natuurlijk vandaag niet over de wereld in de zin van de wereld buiten ons en de wereld buiten onze gezinnen en de wereld buiten onze gemeente en de wereld buiten onze gezinten. Maar laten we maar heel persoonlijk zijn. Wij die midden in deze wereld leven. Jij, mijn jongen, u die al wat ouder bent. Weet u het? Weet jij het? Dat als je zonder God leeft in de wereld en Christus niet kent, dat je dan valt onder wat de tekst hier noemt, omdat zij in mij niet geloven. Houd die spiegel van dit stukje van de tekst eens voor u. Sta eens een moment stil midden in de jacht van het leven. En kijk eens heel indringend naar uzelf, zoals de Bijbel u tekent. Omdat ze in mij niet geloven. Ja, maar dominee, ik ben gedoopt en ik hoor bij de gemeente en ik hou van de dingen van de Bijbel. En ik weet dat er een wonder moet gebeuren en ik bid er iedere dag om. Prachtig. Dankbaar het te horen. Maar als de dingen nou echt in het licht van de weegschaal van het woord gewogen worden, waar staat u dan? Als u toch moet zeggen, ja, onbekeerd. Ja, eigenlijk geen hoop in de wereld. Dan staat u hier. Zonder God. Omdat zij in mij niet geloven. En weet u wat de Heilige Geest die zoveel eeuwen terug op de Pinksterdag is uitgestort wil doen? Midden in deze wereld? U, jou daarvan overtuigen. Nee, schrik daar niet voor terug. Want dat is ten diepste een heilzame overtuiging. Want de Heilige Geest die van de hemel gegeven is, die de wereld zoekt te overtuigen, is gegeven door hem die al in de bladzijde van het Oude Testament een dure eed heeft gezworen. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Geen lust in de ondergang van de wereld, maar daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeren en leven. Bekeert u, bekeert u. Laat u overtuigen dat het woord waar is, dat de spiegel van het woord en van de wet van God waar is, die u tekent en mij tekent. En laat zien Romeinen 3, Psalm 51, om niet meer te noemen. Zonde. Ongeloof. Ja, zegt iemand, dat wil de Heilige Geest doen, maar hoe dan? Dat heb ik eigenlijk al gezegd, maar ik moet het toch maar helder zeggen. Dat doet de Heilige Geest niet door een sfeer te creëren. Dat doet de Heilige Geest ook niet door mensen wonderlijke visioenen te geven. Het woord wat gebruikt wordt, overtuigen, is in de taal van de Bijbel een woord wat altijd verband houdt met woorden. Met het gepredikte woord, met de verkondiging van het oude evangelie, met de verkondiging van de raad van God. Dat zoekt de Heilige Geest te doen onder de prediking van het woord. En daarom moest, toen de Heere Jezus afscheid ging nemen van zijn discipelen en de komst van de Heilige Geest aankondigde, er ook bijgezegd worden, ga dan heen en verkondig het evangelie tot aan de einden der aarde. Omdat door en in en met die prediking van het evangelie de Heilige Geest de wereld zou gaan overtuigen. En als het woord van de Heere tot u gekomen, gemeente, Was dat eigenlijk een ontzaglijk voorrecht? Er zijn momenten geweest, juist de laatste jaren, dat je daar klein onder kan worden voor God. God ons gebracht heeft op het erf van het verbond onder de prediking, heel nadrukkelijk bewaard heeft voor heel veel zonden, omdat het zuurdeeg van het woord toch zijn invloed deed gelden op je leven, en omdat het aan roepstemmen en aan nodigingen in je leven niet heeft ontbroken. Wat een ontzaglijke zegen. Acht het niet gering, jonge mensen, jonge vaders, jonge moeders, die voor de niet geringe opgave staat om in deze tijd je kinderen op te voeden. Voed ze op bij het woord van de Heere, want het is het middel bij uitstek om ook die kleine jonge harten te overreden en te overtuigen. Maar de vraag zit daar natuurlijk wel achter, voor u en voor jou die vanavond in de kerk zit. Als het ons aan de woorden van de Heere niet heeft ontbroken, en als het vanaf deze kansel en op zoveel andere plaatsen waar u misschien opgegroeid bent, geklonken heeft, die oproep tot bekering, die indringende prediking van recht en van genade, de lokkende prediking van het aanbod van de genade in de zaligmaker Jezus Christus. Wat heeft het gedaan? Wat heeft het gedaan? Overtuigd van de waarheid van de schriften. Ja, nee, niet alleen maar met uw verstand, maar met je hart. Overtuigd dat God in Romeinen 3 niet over uw buurman spreekt, maar over mij. Over mijn hart. En over mijn leven. Alle zijn zij afgeweken, er is er niet één die goed doet. Want weet u, dat zoekt de Heilige Geest die gegeven is. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt je hart gebroken. Dan word je, zoals de Pinkstergeschiedenis het zo heel duidelijk zegt, verslagen in het hart. En als je overtuigd wordt van zonde, ga je het ook erkennen, Heere. Ik heb altijd tegen u gevochten. En dat kan goddeloos zijn. Met allerlei zonden. Het kan ook met heel rechtzinnige vroomheid zijn. Maar als de Geest overtuigt, dan buig je voor God. Dan buig je en dan beleid je. Misschien kent u het beeld. De gebedshouding die onder ons gebruikelijk is. Weet u, de gevouwen handen. En de gesloten ogen. En als we alleen zijn, meestal ook nog gebogen knieën, toch? Weet u waar dat historisch vandaan komt? Van de oude Germanen. Als zo'n Germaanse strijder, weet u wel, met hun trots, met de macht van hun zwaard het niet meer konden redden en zich overgaven, dan stak zo'n Germaan het zwaard in de aarde. En hij boog zijn knieën en hij vouwde zijn handen en legde die op de kop van het zwaard. En wachtte, ja, op de genadeslag. Of dat hij vrijuit mocht gaan. Totale overgave. Dat is het beeld. Ontroerend, vindt u niet? Totale overgave. De zwaarden in de aarde. Heere, u hebt gelijk. Ik heb tegen u gezondigd. Uw woord is waar. Zegt u, ja, dominee, daar ontbreekt het nou net aan. om te buigen, om God gelijk te geven. Luther zegt het heel ernstig, die zegt om God te rechtvaardigen. Ik kan mijn hart er niet in meekrijgen. En die jongen zegt, soms dan is er een preek in de kerk en die grijpt me in mijn hart. En die zegt dat er wat moet veranderen. Maar ja goed, dan s'avonds is het alweer weg. En de volgende dag in de bus naar Rotterdam, naar school, dan is het helemaal weg. Ik zeg het u in de naam van de Heer. Laat u overreden. En als u eigen hart niet mee kunt krijgen, bid dan onder de prediking van het woord, pleitend op Gods eigen woorden. Heere, breek u mijn hart dat gesloten is. Overtuig u mijn weerbarstige hart. En laat ik dan nog iets mogen zeggen over dat begin van de tekst. En ik moet me haasten. En dat is dat je hier vindt dat die overtuiging van zonde dan een bepaalde spits heeft. Die Heilige Geest als de advocaat van Christus gaat Christus verheerlijken en verdedigen dat Christus de zaligmaker is en dat zijn koninkrijk louter zaligheid is. En die moet dus wel alles wat buiten Christus is overtuigen, en dat doet de Heilige Geest ook met liefde. En als dan de Heere Jezus de spits van wat zonde nu is en wat het nu is om buiten God te leven onder woorden brengt, dan staat daar, omdat zij in mij niet geloven. Iets om mee te nemen naar huis en van de week maar te overdenken, ook door ze het werk door. Dat het diepste van de zonde ongeloof is. Ik las van de week nog bij een Engelse oudere schrijver, dat is de zonde van de zonde. En zult u nooit denken, klinkt misschien wel een beetje reformatorisch, maar het is het volstrekt niet. Dat ja, ongeloof, ja. Je kan het jezelf niet geven, dat laatste is waar. Maar als je sommige mensen hoort praten over het ongeloof en over de onbekeerlijkheid, dan zou je bijna denken, maar is dat dan geen schuld? Is dat dan iets wat buiten onze eigen schuld en onze eigen verantwoordelijkheid omgaat? Dat heeft de Heilige Geest niet gezegd. Dat zegt de Heere Jezus Christus ook niet. De Heilige Geest zegt, zeg je ongeloof. Zeg je onbekeerlijkheid, dat is niet iets waarvan je zomaar zeggen kunt, ik kan niet helpen. Maar dat is zonde. Dat is misschien wel de zonde van de zonde in jouw leven, in uw leven. En als je dat gaat zien in het woord, dat er geen excuus is, geen verontschuldiging is, dan ga je zeggen, en je gaat het steeds meer zeggen, Heere, wat is het erg dat ik u niet geloof. O, schenk me dat geloof, neig mijn hart en voeg gij het samen tot de vrezen van uw naam. Maar er is meer wat de Heilige Geest in deze geladen woorden gaat doen volgens wat de Heere Jezus zegt. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van gerechtigheid, ja wat is dat? Nee, dat bedoelt de schrijver, dat bedoelt de Heere Jezus zelf in de woorden van Johannes niet mee. Het recht van God. Dat heeft er wel iets mee te maken, maar dat is toch de bedoeling hier niet. Gerechtigheid, u leest het in de tekst. Omdat ik heen ga tot de Vader en gij zult mij niet meer zien. Kijk, wat de Heere Jezus daaraan uitleg geeft is dit. Dat juist in deze donkere uren van zijn leven, nu de massa's zich gereed maken op instigatie van de hoge priester en van de andere leden van het Sanhedrin om straks te schreeuwen als een bruisende massa: kruist hem, kruist hem. De Joden geloofden en het Sanhedrin was er voor de grootste meerderheid van overtuigd: Jezus Christus is geen rechtvaardige. Dat is een valse profeet. Dat is een misleider van het volk. En daarom moet hij sterven naar de wetten van Deuteronomium. Hij moet gekruisigd worden. En de kruisdood van de Heere Jezus was voor velen die daar rondom stonden het uiteindelijke bewijs: hij is een leugenaar. Hij heeft geen gerechtigheid. Hij heeft het oordeel ontvangen wat hij verdiend heeft. Maar weet u wat er gebeurd is? Terwijl de wereld lachte en de godsdienstige wereld in het kleine Judea zeker lachte, heeft God deze Jezus verhoogd. Hij is opgestaan uit de dood en straks mag hij ten hemel varen. Of zoals onze tekst het zegt, heen gaan naar de Vader. En dat wil zeggen dat terwijl de wereld Jezus verworpen heeft, weg met deze, God heeft gezegd: jullie zeggen wel dat hij geen gerechtigheid heeft, maar ik verheerlijk hem. Deze is mijn geliefde zoon. En in de opstanding laat ik het al zien, maar straks in de hemelvaart met nog meer kracht en met nog meer wijsheid en met nog meer heerlijkheid. Deze is mijn zoon, de rechtvaardige, in wie al mijn welbehagen is. Ziet u, dat bedoelt de tekst in de eerste plaats. Als Jezus heen gaat naar de Vader in heerlijkheid, dan zet de Vader het stempel van zijn hoge goedkeuring op het werk van de Heere Jezus. Hij heeft alles volkomen volbracht. Zijn gerechtigheid is zonder vlek en zonder gebrek. Kijk, en dat gaat de Heilige Geest nou ook in de wereld laten zien. Onder de prediking van het woord betuigt de Heilige Geest dat Jezus niet, zoals de kwade tongen beweren, een leugenaar is. Dat Jezus niet een valse profeet is die het vreselijke kruislijden heeft moeten doorstaan. Maar dat hij de rechtvaardige is, de Zoon van God, in wie God al zijn welbehagen heeft en door wie God al zijn genade schenken kan en in wie God zijn liefde openbaart. En dan gaat de Heilige Geest onder en door en met de prediking van het woord harten overtuigen dat dat zo is. Want net zo goed, gemeente, als dat ons dwaze, blinde hart voor het eerst en telkens weer opnieuw overtuigd moet worden dat het met ons leven zo staat zoals de Heere dat zegt, dat we zondaren zijn. Zo moet de Heilige Geest in het leven van allen die de Heere leren vrezen ook hun hart overtuigen van de gerechtigheid en de genade en de heerlijkheid die daar is in Christus Jezus. Want heb u daar wel eens op gelet, en misschien weet u daar iets van uit uw eigen leven, dat als je inderdaad gaat ontdekken onder de prediking van het woord van God: Heere, zo is het. Zoals uw woord dat zegt. Geen verontschuldigingen meer. Ik moet buigen. Ik word ervan overtuigd. Ik word ervoor ingewonnen dat mijn leven, zoals uw woord het zegt, vol is met zonden en gebreken. En als dan daarbij ook het evangelie gaat klinken, in al zijn lieflijkheid, laat ik dat oude woord maar gebruiken, in al zijn ruimte, ja, dan kun je het niet geloven. Dan durf je het misschien niet geloven. Dan zeg je misschien, ja, dat evangelie groot is en rijk is en dat arme zondaren zalig kunnen worden. Dat geloof ik wel. Maar zal de Heer op mij neer kunnen zien? Want je ziet zoveel dingen die tegen God en tegen zijn woord indruisen. Je bent met jezelf zo omvergevallen. Je ziet zoveel ongeloof misschien. En nou is dat het majesteitelijke en tegelijkertijd het tere werk van de Heilige Geest. Dat hij gaat overtuigen van de gerechtigheid die in Christus is. En overtuigen betekent, ik heb het al een beetje aangeduid, dat de Heilige Geest door het woord alle hindernissen op gaat ruimen. Alle bezwaren gaat ontzenuwen. En laat zien vanuit de schriften wie de Heere Jezus is. Oude woorden. Maar u mag ze meenemen. En ik hoop dat u ze ook, op een bepaalde leeftijd natuurlijk, aan uw kinderen maar meegeeft. Jezus in zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. In zijn noodzakelijkheid. Oude woorden. Maar zo diep van betekenis. Jezus in zijn dierbaarheid. Als de Geest je hart gaat bewerken en gaat overtuigen van wie de Heere Jezus is. Je kunt het misschien in het begin geen naam geven. Maar je hart gaat uit naar hem. Hem heb ik nodig. Gepastheid. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus in wie hij is, in wat hij gedaan heeft, in zijn woorden en in zijn werken, nu precies past bij al die nood en schuld en ongeloof en vragen die er in uw leven, die er in jouw leven zijn. Noodzakelijkheid. Je wordt ervan overtuigd dat je die Heere Jezus Christus nodig hebt. Geef me die Jezus, of ik sterf. Kijk, als zo de woorden opengaan, gemeente, en de kracht van de Heilige Geest, wiens komst we met Pinksteren weer herdenken, in en door de prediking werkt, dan wordt je hart niet alleen verslagen. Maar weet u, een echt verslagen hart is ook een hart wat gaat zoeken. Een hart waarbij alle verslagenheid die er kan zijn over de zonde toch een heimwee is. Een verlangen naar God. En als dan die naam genoemd wordt. En als dan de Heere Jezus Christus vanuit het woord geschilderd wordt. Of misschien maar bij uw eigen Bijbel lezen met een dagboek. Zomaar een paar woorden uit de schrift of uit het geschrift wat u bij de schrift leest. Uw hart gaan raken. Dan ga je zeggen, ja, daar is het. En dan mag je juist ook omdat het Pinksteren geweest is en die Heilige Geest gekomen is om alle bezwaren weg te ruimen. En om alle hindernissen weg te nemen, smeken om de doorwerkende kracht van die hemelse advocaat. Heere, overreed u me. En dan laat de Heilige Geest door het woord zien. Ziet, hier ben ik, zegt de Heere Jezus. En dan zegt de Heilige Geest wel eens zo tegen een arme zondaar of arme zondares. En wat heb je nu eigenlijk op mij tegen? Is mijn gerechtigheid niet voldoende? Ontbreekt er iets aan mijn almacht? Ontbreekt er iets aan mijn liefde? En wat een genade. Als je dan overreed en overtuigd door de Geest die van de hemel gegeven is, je gewonnen mag geven. Alle wapens van verzet, alle wapens van ongeloof en dwarsigheid en wat er ook maar ontbreekt, inlevert en zingt op dat woord van Christus alleen en op dat bloed van Christus alleen. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Ja, dat begrijp ik niet, zegt iemand, maar als nou de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest wordt uitgedragen en in de prediking wordt uitgestald en de Geest met kracht Christus wil verheerlijken en toepassen aan je hart, zodat je zicht krijgt op hem, zodat je iets van zijn genade mag ervaren. Waarom staat er dan daarna nog weer oordeel? Is er nog oordeel van degene die Christus als hun zaligmaker leren kennen, op hem leren hopen, in hem leren geloven? Nee, 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 dat is er niet. Zo mag u de tekst ook niet lezen. Toch maar weer even kijken naar wat de Heere Jezus Christus in de uitleg zegt. En van oordeel. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dus dat oordeel gaat niet over de discipelen, over degene die de Heere vrezen. Dat oordeel van die hemelse advocaat, dat houdt in dat hij verkondigt, dus door het woord laat weten, dat terwijl Christus alleen de gerechtigheid is, de duivel er neergeworpen is. Hij is geoordeeld. Wat bedoelt de Heere Jezus? Waar is dat gebeurd? Gemeente, daar zou veel over te zeggen zijn en ik zal alle kleinigheden, hoe belangrijk die op zich zijn, vanavond ook maar laten liggen. Je zou kunnen spreken over trappen van de vernedering van Satan. In zekere zin is dat zo. Maar in elk geval, het oordeel, het beslissende oordeel over de overste deze wereld, dat is over de duivel. Dat is voltrokken in de kruisiging en in de opstanding van de Heere Jezus. In het grote gebeuren. Jezus Christus, die gestorven is en is opgestaan. Ik heb het wel eens proberen te verduidelijken, jaren terug, met een beeld wat ik ooit bij Luther las in zijn tafelgesprekken. Hij zegt ergens, weet je, op Golgotha heeft er tweeërlei bloed gevloeid. Het bloed van de zaligmaker Jezus Christus. Zijn bloed uit zijn handen, uit zijn voeten, uit zijn zijde. Uit de wonden van de doornenkroon. Maar als je goed kijkt naar Golgotha, zegt Luther, dan heeft er ook nog ander bloed gevloeid. En dat is het bloed van die oude slang. Die in het paradijs al begonnen is een mensenmoordenaar te zijn. En van wie toen al gezegd is dat de komende verlosser zijn kop zou vermorzelen. Daar zie je het als Jezus roept, het is volbracht. Dat de kop van de duivel vermorzeld is. Bloed, zo gezegd, van de oude slang. En als u dat vanuit de Bijbel zelf onderstreept wilt zien, dan moet u maar lezen in het tweede hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Colosse, waarover de kruisiging van de Heere Jezus gezegd wordt dat Jezus Christus door zijn kruisdood alle duistere machten, ook de overste der duisternis, de vorst der duisternis zelf, aan het kruis heeft genageld en over hen heeft getriomfeerd. Kruis is ook de triomf van vorst Messias over de boze machten, over de duivel en zijn hele rijk. En dat is op de paasmorgen alleen maar onderstreept door de opstanding. Jezus Christus heeft overwonnen. En dat zegt de Heere Jezus, let u daarop, in het aangezicht van zijn sterf. Als ik straks sterf, sterf ik niet. Want in mijn sterven overwin ik de dood. De overste van deze wereld is verslagen. De kop is vermorzeld. Ja, zegt iemand, dat kan u allemaal wel zeggen. En dat zal wel waar zijn, want dat staat wel in de Bijbel. Maar ik merk daar zo weinig van. Laten we nou maar heel eerlijk heel dicht om ons heen kijken. Wat een machten, wat een geestelijke boosheden in de lucht zou Paulus ze noemen die bezig zijn om de kerk te verwoesten. Kijk alleen maar hier in Nederland. Nee, ik noem maar geen concrete dingen vanavond, dat weet u zelf wel. Maar wat is er allemaal gaande? Bittere verwarring in de kerken. En dan hoeven we niet ver te kijken. Dwaalgeesten. Dingen die alsmaar weer losgeschroefd worden. Gezag van de schrift, gezag van de belijdenis. En ga zo maar door. En dan zie je daarachter op alle mogelijke manieren de vorst der duisternis bezig. En je zegt met het oude woord van de profeet op het breukvlak van de eeuwen, hoe zullen wij nog leven? En je denkt aan je kinderen en aan je kleinkinderen. En je denkt aan de jonge mensen in de gemeente. En je zegt, Heere, waar moet het heen? Je weet, u weet het toch ook, hoop ik, wij houden het niet vast. We houden onszelf niet eens vast. Laat staan de kerk. Laat staan onze gezinnen, laat staan onze kinderen. En als je dan kijkt naar de machten rondom ons, Heere, onze kracht is klein. De drift te veel, het hart onrein. En dan, op het slagveld, waar de duivel nog zoveel macht heeft, briesende leeuw, engel des lichts, op alle mogelijke manieren. U moet er maar niet meer mee aankomen. Geoordeeld is. Moeten we dan de tekst maar tussen haakjes zetten? Of maar wegvlakken uit de Bijbel? Nee, nee, nee. Want leest u nog eens goed. Dat de Heilige Geest van de hemel gegeven is door de Heere Jezus. Om te overtuigen. Om te overreden. Zodat de strijdende kerk het ook mag geloven. En de overste van deze wereld en het rijk van de duisternis en de macht van de Satan hebben niet het laatste woord. Want hij is al geoordeeld. Goed verstaan. Weet u wat het geloof ziet als ze naar de tijd kijkt en naar de worsteling ook in onze tijd ziet? Het zijn de stuiptrekkingen. Het zijn de stuiptrekkingen van de vorst der duisternis, want hij wint het niet. Want hij is geoordeeld. Ja, ik weet wel, dat kan heel veel vragen geven. Want als hij dan geoordeeld is, waarom nog zoveel macht? Om Luther maar weer te gebruiken, die heeft het zo beeldend gezegd. Die kop is wel vermorzeld, maar die staart, daar kan hij nog geweldige klappen mee uitdelen. Weet u waarom? En dat is maar één van de redenen. En een sluitend antwoord is voor ons kleine mensen niet helemaal te geven. Weet u waarom? In ieder geval hierom. Omdat de kerk hier op aarde de pinnen maar niet te vast in de bodem zou slaan. Omdat de kerk hier op aarde meer op de hemel gericht zou worden. Dwars door alle dingen heen die u en die jij misschien hier op deze aarde moet doen en mag doen. Om de kerk eraan te herinneren, u hebt hier geen blijvende stad. Want u zoekt toch de toekomende. Ja, maar als de dingen dan zo op je afkomen, ik weet het. Maar één ding. Juist in tijden waarin zij die de Heere kennen voor zichzelf, of kijkend op de dingen om zich heen, of kijkend op de dingen van de kerk die een kind van God zeer ter harte gaan. Want het gaat in de kerk ten diepste, hoe gebroken de dingen hier op aarde ook zijn, om de bruid van Christus. Om de bruid van Christus die door de Heilige Geest bereid wordt. Dwars door de gebrokenheid van allerlei aardse kerken heen. Dat ze toch zeggen. Door het geloof. En de duivel wint het niet. En weet u waarom dat zo nodig is, juist in onze tijd? Dat de Heilige Geest die van zonde overtuigt en die van gerechtigheid overtuigt, die in Christus is, ook overtuigt. En de machten van de boze hebben het laatste woord niet. Allereerst om de kerk, om Christus bruidskerk hier op aarde te bemoedigen. En midden in de strijd te zeggen, al ga je ook door het water. En al loop je ook midden tussen de vuren. Het water zal je niet overstromen en het vuur zal je niet aanraken. Want al die machten van vuur en water, van duivel en dood en van zonde, ze zijn in mijn hand. En wat is een zegen, gemeente, als je juist in een periode van strijd in je persoonlijke leven eens even boven alles uit mag zien. En misschien met pijn in je hart, maar toch mag zeggen, ja Heere, het is waar. U is de heerlijkheid en u is de kracht. Tot in alle eeuwigheid. U hebt het gezegd en u maakt het ook maar waar. Mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Leunend op de volmaaktheden van Christus. Leunend op de macht van Christus. Leunend op de liefde van Christus. Ja, dan kun je nog zo'n zwak mannetje of zo'n zwak vrouwtje zijn in de ogen van de mensen. Maar toch kloek. Kracht in zwakheid. Als ik het niet meer zie, zegt Paulus. Toch genoeg genade. Want de duivel is overwonnen. Maar weet u wat daarbij komt? Niet alleen maar is dat tot persoonlijke troost. De trooster. Voor je eigen leven. Maar dat bindt Gods kinderen ook aan de troon van de genade. Om te vragen, Heere, maak dat nou waar. Onder mijn kinderen. In de kerken. Laat u het zien. God drieënig. Kom met de overtuigende geest. Die overtuigt van zonde en van gerechtigheid. Maar ook van het oordeel. En laat de kerken in Nederland en over de hele wereld het weten. En laat de samenleving het weten. Laat het ook zichtbaar mogen worden. In alle dingen die dreigen, ook op overheidsniveau, rond de huwelijkswetgeving en de afstammingswetgeving. Om maar iets te noemen. Dat de overste van deze wereld geoordeeld is. En laat het bovenal zichtbaar mogen worden in een geestelijk ontwaken. Dat er velen geroofd worden uit de klauwen van de vorst der duisternis. Want het staat er toch niet voor niets. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. De wereld. Die wereld die in zonde gevallen is, dat is het werkterrein van de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, maar wordt heel de wereld dan zalig? Dat staat niet in de tekst. Dat kunt u er ook nooit uit lezen. Wat er wel in de tekst gaat, de wereld is het werkterrein van de Heilige Geest. En hij is in de wereld gekomen om de zaak van Christus te verdedigen. En de eer van Christus te laten glanzen. En het koninkrijk van Christus te laten komen. En weet u, ieder die door die kracht van die advocaat, die overtuigingskracht van het woord wordt aangeraakt, die gaat dat ook zien en zegt, ja, zo was ik, zo ben ik. Wereld zonder God. Want waar vindt God de zijne? Hoe verschillend de omstandigheden ook zijn. Hij vindt ze allemaal midden in hun dood. En midden in hun schuld. Zonder God. Dan kan het, gemeente. Hoeveel bezwaar u ook hebt. Hoeveel onmogelijkheden u ook ziet. Dan kan het omdat er een advocaat in de hemel is. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de ganse wereld. En omdat er een advocaat hier op aarde gegeven is. Om de wereld te overtuigen. Zalig de mens. Die zich laat overreden. Dan smelt alle verzet. Alle weerbarstigheid. En dan zeg je zoals die oude geoefende christen uit mijn geboorteplaats het jaren geleden zei. Toen God in mijn leven kwam. En mijn dwaze hart brak. Toen heb ik zo gedaan. Heere, hier ben ik. Dwars en dwaas zoals ik ben. Ik heb alles op u tegen gehad. Maar nu heb ik niets meer op u tegen. Leid u me in uw wegen. Maak u uw wegen door uw woord en geest bekend. Kijk, en als het woord dan zo zeggenschap krijgt in je leven, ja, dan is de psalm van alle die door die geest zijn aangeraakt, toch ook deze. Hoe zalig is het volk dat naar die klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank. Dat we uw woord mogen ontvangen. En dat dat woord ook krachtig is door de geest die van de hemelen gegeven is. O Heilige Geest, Geest van de Vader en van de Zoon. Kom met de kracht van uw geest ook in de gemeente. Heren, wil er rukken. Als een brandhout uit het vuur, jongeren of ouderen. En wil u geven dat het woord beslag mag leggen op het leven. Overreden, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heer, er ligt zoveel in dit stukje van de schriften. We hebben maar iets van de hoofdzaken aan kunnen stippen. Maar wees u, o heilige advocaat. De naprediker, wil u alles wat zich tegen u verzet, ook in ons leven, maar omverwerpen en laat uw koninkrijk komen. Dat bidden we voor de gemeente, waarmee we ondanks de afstanden die er gekomen zijn, toch nog zo verbonden zijn. Wil u verder met haar zijn en met de broeders van de kerkenraad en met de dominee. Laat Heren, ook in de kerken en in de samenleving het zichtbaar worden. Dat de geest, de advocaat van Christus er is. En wil u wonderen doen. Gebruik daartoe ook ons stukwerk. Gebruik daartoe ook de prediking. We vragen het. Niet omdat wij het waard zijn, maar alleen uit genade. Ga met ons, laat het woord mee mogen gaan. Geef een goede hemelvaartsdag en breng de gemeente zondag weer samen. Ga ook met ons. Heren, geef ons allen die genade om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is uit het gebed des Heren, de berijming daarvan, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.